Elke week rijden wij, Freesia Cousinho Arias...
Klein meisje, grote bus...
en Milan van Dongen.
Ik heb het meeste talent, alleen ik benut het niet altijd.
In ons busje het land door.
Jij vindt ook altijd dat mijn verhalen nergens op slaan.
Ja. En rennen. Heel hard rennen. Prachtig. Ja.
Ik heb af en toe een spraakgebrek.
Nee, ja goed. Een beetje generaliseren is af en toe wel leuk.
Kom nou to the point, en waar blijft de clue?
Hou nou even op. Doe ze voor rustig, joh.
Freesia en Milan parkeren de bus.
Milan van Dongen.
Ja, Freesia. Cousinho Arias.
Het is maandag.
Niet zo.
We zijn bij de Kuip. Jij was hier gisteren bij.
Ja, ik kon me niezen inhouden. Ik dacht dat ik moest niezen.
Moest je niezen?
Ik was hier gisteren bij, ja. Wel respect voor al deze mensen die hier nu om ons heen staan. Die al dit afval aan het opruimen zijn.
Vind je dit chill rijden?
Nee, maar dit is dus altijd bij de Kuip.
Voor de podcastluisteraar, we rijden over, nou ja, ik denk geen grap, misschien 30 hobbels.
Ja. De Kuip heeft heel veel charmes.
En deze hobbels.
Maar ook wat onvolkomenheden. Ja.
Ik rijd er gewoon even snel overheen.
Ja.
Dan zijn we er klaar mee. Zo. Hoppakee. Zo.
Zo.
Maar wat een weekend.
Ja, even.
Niet normaal.
Ik moest echt even bijkomen hoor, na gisteren.
Ja.
Je echt je oren suizen. Gewoon al die herrie en al dat gedoe en al dat juichen. En ja, echt gewoon heel intens.
Ja, het is toch wel episch dat je erbij bent.
Het was heel cool om erbij te zijn, ja, ja.
Jij was toen ook bij die 6-2?
Ja.
Wat was nou, voor je gevoel intenser?
Dit was misschien qua juichen intenser, omdat er echt dolle vreugde was.
Mm-hmm.
Maar ik vond die wedstrijd meer bijzonder, omdat dat een veel beter Ajax was.
Ja, precies.
Dat was de Ajax dat een paar maanden later Europa zou veroveren, zeg maar.
Dit is zeg maar niet, dit was niet verrassend.
Nee. En die prestatie was super bijzonder ook, omdat gewoon een oude held weer een echte glansdag had van Persie.
Ja.
En dat maakte die wedstrijd wel meer bijzonder, vond ik. Ik denk als je Feyenoord fans eerlijk vraagt, als ze een beetje rustig kunnen reflecteren, dat ze die wedstrijd ook wel meer in hun hart hebben, denk ik.
Ja, in het collectieve geheugen.
Ja.
Deze had ook wel het collectieve geheugen, hoor.
Ja, die had zeker het collectieve geheugen, ja. Alleen ja, de tegenstand was gewoon zo dramatisch dat het, ja. Het was gewoon alsof een eerste divisieploeg op bezoek kwam.
Ja, bizar.
Echt ongelooflijk.
We gaan een beetje terug naar vroeger.
Ja.
Roy Makaay, waar denk je dan aan?
Dan denk ik het eerste aan...
Ik aan Bayern, hoor.
Ja, ik aan Deportivo.
Ja?
Ja. Ja, toch wel een beetje, ja.
Waarom? Ja, nou, ik snap waarom, maar...
Nou, omdat ik dat... Ik weet niet. Die Champions League wedstrijd tegen AC Milan staat me heel erg bij. Dat ze 4-0, 4-1 hadden verloren en daarna 4-0 wonnen. Die keek ik toen live. Ja, en ik vond dat gewoon... En ze werden dus kampioen voor het eerst in de geschiedenis. En de enige keer. Ja, dat staat mij een beetje bij hem bij.
Oh ja. Ik zie bij Makaay meteen Bayern voor me.
Ja, en dan die hat-trick tegen Ajax, dat staat bij mij op 2 staan dan, denk ik. Ja, en ook wel gewoon het Nederlands elftal, dat het nooit echt is geworden.
Ja, maar dan staat dat je dus niet meteen
Nee, maar dat verhaal staat, dat is niet in moment of zo, maar dat is dan ook wel dat je denkt, ongelooflijk eigenlijk.
Ja, nou ja, het is gewoon krankzinnig als je bedenkt dat dat het dan is, wie moet er in de spits, wie moet er voorin. Dat je gewoon jaren hebt gehad met Van Persie, Huntelaar, Makaay.
Ja. Ja. Nee.
En nu heb je 6000 geschikte centrale verdedigers.
Van Nistelrooy, Kluivert.
Ja.
Wij waren echt een Spitserland, maar nu is het ietsje minder. Ja. En het is wel bijzonder. We zijn nu bij de enige club waar het zijn oude club waar het goed gaat. Maar de rest van zijn clubs, Tenerife, dat volgen we niet op de voet. Maar Deportivo is gedegradeerd naar het derde niveau.
Ja, Bayern staat 60 punten achter op Leverkusen.
En Vitesse, dat is misschien nog wel het ergste van allemaal.
Ja, dus misschien is het daarom goed voor hem dat we bij de Kuip zijn.
Precies.
Dan kan hij dit gevoel omarmen.
Ja.
En gaan we het niet over Vitesse en Bayern hebben.
Jawel.
Ik wilde net zeggen, jawel. Nog even koffie scoren, eigenlijk.
Ja.
Na een periode van wisselvallige Brazilianen stapt Deportivo La Coruña eind jaren 90 over op een nieuw plan. Spanjaarden of buitenlanders in de Primera División moeten de club uit Galicië naar de top 4 sturen. Een Nederlandse spits mag zich na seizoenen op de Canarische eilanden een van hen noemen. Maar in A Coruña volstrekt zich een sprookje dat je het beste kan vergelijken met Leicester City. Want altijd is het Barça of Real. Tot jij je doelpuntengemiddelde nog verder opschroeft. Nog altijd adoreren ze je voor die ene goal in de kampioenswedstrijd. Je ploeggenoten doen hetzelfde nadat je gouden schoentjes aan ze uitdeelt alsof het knikkers zijn. En als je 4 keer scoort in de Champions League tegen Bayern, dan is de stap snel gemaakt. Want een neus voor de goal zoals jij, zo heb je ze niet vaak gezien. Het feit dat deze introductie langer duurt dan dat jij nodig had om in de Champions League te scoren tegen Real Madrid, zegt genoeg. Soms was je onzichtbaar, maar met Das Phantom in de vijandelijke 16 was het nooit saai. Meer hoor je van onze man in de bus, Roy Makaay. Welkom.
Dank je wel. Nou, wisselvallige Brazilianen.
Bebeto
Rivaldo.
Ze hebben wel wat.
Ze hebben alleen niks gewonnen.
Nee.
Bebeto, één beker, denk ik.
Een bekertje.
Nou ja, voor een club was toen... Voor mij was dat nadat ze op dramatische wijze geen kampioen werden.
Ja, maar grootheid, dat ben je daar wel, hè?
Ja, gewoon iedereen die deel heeft uitgemaakt van dat team. 4 jaar gespeeld, eerste jaar gelijk kampioen. Het seizoen daarvoor degradeerde met Tenerife. We hadden Slavica Jokanovic, toenmalig Joegoslavië. Ja, daar hadden we het na die kampioenswedstrijd over. Van een jaar geleden waren we met z'n twee gedegradeerd. En nu stonden we met de Spaanse titel.
Ja, bizar. Het kan verkeren. Zo snel kan het gaan,
ja,
in het voetbal.
Ja,
dat
klopt nu op derde niveau.
Derde niveau,
dus.
Hè?
Ja, Milan had het nog even opgezocht toen.
Dat is hetzelfde niveau als Dick Schreuder, toch? Met zijn, zijn team. Alleen het is opgedeeld.
Andere, ja, het is per regio.
Ja.
We staan nu wel eerste, maar het van vier prijzen en 4 jaar naar derde divisie.
Ja. Volg je dat dan nog elk weekend wat ze hebben
nou
gedaan?
Nou ja, daar zie je een fanclub in Den Haag van Deportivo. Daar ben ik toen een keer 2 jaar geleden op uitnodiging
geweest. Zit hier een fanclub in Den Haag? Okay.
Ja, dus, die man die werkte in Den Haag, denk diplomaat denk ik, en die vroeg me, die heeft me toen een keer uitgenodigd, ben ik naartoe geweest en ja, die reist regelmatig naar Coruña om wedstrijden te kijken, ook op dit niveau dus.
Wat grappig.
Dat is dan wel weer mooi. Als ja. Dan
ik had dezelfde, reactie toen ik die uitnodiging kreeg.
Ja, toch?
Ja.
Dat was leuk.
Ja. We nemen deze podcast op echt naast de Kuip. We staan onder de tribune waar gisteren de fanatieke aanhang stond.
Gisteren gingen nog alle kanten op, denk ik.
De tribune is nog heel. De Kuip is van staal gebouwd. Dat kan heel veel hebben. Het ging hier gisteren helemaal los. Je hebt natuurlijk bij Feyenoord gespeeld. Is Rotterdam een beetje jouw hometown geworden?
Nou, mevrouw en ik hebben het wel eens over. Onze kinderen hebben hier het langste gewoond.
Ja.
Allebei in het buitenland geboren. En sinds, ik denk dat we sowieso nog nooit erg zo lang gewoond hebben. Sinds 2007, nadat ik hier kwam spelen, wonen we er nog steeds. Maar
ja.
Alle andere stations waren allemaal iets korter.
En eigenlijk niet echt een reden om gat om weg te
gaan. Nee, we zijn nu wat ouder, bijna afgerond een studies. Maar ja, nooit de behoefte gehad om hier weg te gaan. Het is heerlijk wonen hier. Ze studeerden allebei. Maar toen nadat ik in 2010 opgestopt ben als voetballer. Natuurlijk hier iets meer dan negen jaar. Eerst een jeugdopleiding. Later als assistent bij Gio bij het eerste elftal gezeten. Dus en dan is dicht bij je werk wonen is wel prettig.
Ja, maar je bent een kind van Gelderland.
Ja.
Laten we zeggen, groot geworden in Spanje en Duitsland en man van de wereld terug in Rotterdam, zo is het een beetje.
Ja, nee, maar ik bedoel, dit blijft het mooiste stadion van Nederland om in te spelen. Ik denk niet alleen, ik heb er natuurlijk als tegenstander gespeeld. Ik heb er zelf mogen spelen, in Nederland zelf wel interland mogen spelen. Als trainer hier op de tribune mogen zitten. En ik denk dat het ook voor heel veel andere spelers geldt dat dit het mooiste stadion is om te spelen. Ja. Ook als tegenstander.
Ja, jouw Gelderse roots, hoeveel doe je daar nog mee? Wat betekent dat nog?
Nou ja, heel veel van de familie woont natuurlijk nog aan die kant van het land. Dus, en ik was er gisteren bij Vitesse NEC. Ja. Dat was een iets minder uitkomst van de wedstrijd. Maar nee, natuurlijk blijft dat. Ik zei het gisteren al in de uitzending. Ik heb heel veel te danken aan Vitesse. Ik heb daar natuurlijk 8 jaar gespeeld. 4 jaar in de jeugd. 4 jaar lang Frans Thijssen als jeugdtrainer gehad. Die de eerste 2 jaar nog zelf speelde. Wat je tegenwoordig niet meer kunt voorstellen. Zelf spelen en dan ook nog een elftal erbij trainen. Ja, misschien op amateurniveau, maar niet op dat niveau.
Nee.
Natuurlijk. Maar ja, ik ben veel op pad, dus het is niet zo dat ik elke weekend in Gelderland ben.
Nee. En je kinderen, de een is in Tenerife geboren?
Dochter of Tenerife, ja.
En de andere in La Coruña. In La Coruña.
Ja.
Hoe was dat voor hun? Om toch relatief veel dan in Spanje te zijn, dan in Duitsland, dan terug?
Nou, zijn we al gewend. Ik bedoel, Milou werd in 98 geboren. Nou, ging al in 2000 naar Coruña toe. Ja. Dus die heeft niet heel lang op Tenerife gewoond. Nou, en mijn zoon die werd in 2001 geboren. Zomaar. En ik ging niet veel later, voordat hij 2 was, ging ik al naar München toe. Dus ik denk dat ze München het meest bewust hebben meegemaakt qua leeftijd. En, ja, en vooral de tijd, die 3 jaar hier bij Feyenoord natuurlijk als speler.
Ja. Hebben ze ooit iets met voetbal willen doen?
Zoon heeft heel lang hier bij mijn fijne periode bij de sportclub gespeeld. Samen met Gio, zijn zoon in 1,5.
Oh ja, leuk. Ja.
Dus, maar ja, die is dan een jaartje of 3-4 geleden mee gestopt. Het heeft nog een tijdje met een amateurclubje in de buurt van waar wij wonen. Maar nu is hij meer basketbalfan.
Basketball-minded.
NBA.
Was het een droom van je dat hij prof zou worden?
Nee, maar ze moeten plezier hebben allebei en wat ze dan ook gaan doen. En heb heel lang gevoetbald bij de sportclub, was hartstikke leuk. En ik kon af en toe kijken, want als je natuurlijk zelf speelt of traint, is dat lastig. En dan vroegen mensen wel eens, welk is nou jouw zoon? Ik zei, dat maakt verder niet uit, hij moet plezier hebben. Niet omdat het de zoon van mij en dan toevallig de zoon van Gio is. Al de zoon van Gio is echt twee druppels water zijn vader.
Ja, dat zie je wel,
mijn zoon
ja.
lijkt nu ook steeds meer
Jake,
op mij.
Toch?
Ja. Mijn zoon lijkt ook steeds meer op mij. Maar ja, ze spelen omdat ze voetbal leuk vinden. Niet omdat ze hun vaders toevallig betaald voetbal gespeeld of gespeeld hebben.
Ja. Dit weekend, Uneke, was wel echt genieten, ja. hoor.
Nee, ik heb het teruggezien. Nee,
helemaal was gesmolten was ik.
Nee, maar dat is ook mooi in beeld gebracht natuurlijk. Helemaal voor mij waren ze nog in de warming-up van hun eigen wedstrijd. En ja, denk ik, alle 30.000 mensen persoonlijk verteld.
Ja, weet je.
Nee, maar dat was toch mooi om die om dat trots te zien.
Ik vond Jozef Oosting nog het meest aandoenlijk, zeg maar.
Ja, die kwam voor mij die kwam achteraan.
Ja, die helemaal zo, dat vond ik ook
Nee, maar ik vond ook de reactie van de PSV-speler vond ik mooi.
Ja.
Ik denk dat hij ook een paracetamolletje dag nodig had van al die tegen op zijn hoofd.
Even serieus.
Nee, maar ik vind het leuk om te zien hoe blij dan Jos Proef kan zijn voor een debutant die ook nog zijn doelpunt maakt.
Ja.
Dat betekent natuurlijk ook een beetje de sfeer in het team dat zoiets gebeurt, maar...
Ja.
Nee, het was mooi tv.
Ja.
Nee.
Het was een enerverend weekendje wat betreft voetbaluitslagen. Jij was bij de Gelderse Derby natuurlijk. Hoe en wat heb je meegekregen van de wedstrijd hier?
In de auto, langs de lijn. Dus ik heb toevallig de 6-0 heb ik thuis gezien. Dus op zich blijft dat altijd raar via de radio. Maar je hebt natuurlijk geen beeld erbij. Dus...
Nee.
Maar dan kreeg je wel door dat het eenrichtingsverkeer was. Dat het, geloof ik, meer dan 30 jaar geleden, dat de laatste 30 jaar Ajax altijd, los van of ze wel of niet gewonnen hadden, altijd gescoord in deze wedstrijd. Nou, ze hebben nu één doelpoging gehad in de hele wedstrijd. Dus ik heb daarna natuurlijk wel een rustige de samenvatting teruggekeken. En ja, het niveauverschil was wel ontluisterend.
Ja, bizar hè? Nou, of is het eigenlijk meer niet zo bizar meer als je kijkt naar de verhoudingen dit seizoen?
Maar jij was toch niet verrast, of wel?
Nee, ik was niet verrast, maar...
Nee, krachtverschil niet, maar dan de uitslag. Want het was de grootste nederlaag van Ajax in de historie. De grootste, ik kan me ook wel eens een keer 9-4 en 8-2 of 8-3 was een keer herinneren. Maar
kon je die 9-4 nog herinneren uit 1964?
Nee, maar ik heb voor mij met Ajax, dat is een fijne...
Andersom. Ja, dat klopt.
Andersom.
8-2 in het Olympisch Stadion werd het nog.
Nee, ik ben zelf als lid van technisch staf, maakte ik deel van de 6-2 hier een paar jaar geleden. Met Gio's trainer en Van Persie als spits.
Ja,
dus,
ja het was 6, grappig.
Maar ik vond Timmer na de wedstrijd, die trok hem nog groter. Hij zegt, uit hebben we ook 4-0 gewonnen. Ja. Dus het is gewoon 10-0 dit seizoen. Ja. En dat gebeurt niet heel vaak.
Nee, ik was grappig. We nemen altijd een intro op, had ik het met Freesje over. Ik was ook bij die 6-2, jij dus ook.
Ja.
Maar die vond ik eigenlijk vanuit Feyenoord perspectief indrukwekkender. Omdat je tegen een Ajax speelt dat een paar maanden later Europa zou veroveren, zeg maar. En dat was eigenlijk een grotere prestatie, toch? Die 6-2.
Nou ja, van je aardsgevaar winnen is natuurlijk altijd een grote prestatie. Maar die dag, wat ik me van herinner, klopte ook alles wat de manier dat Gio wilde dat de ploeg speelde, kwam ook allemaal uit. En alles lukte ook. En we kwamen voor mij zelfs achter die wedstrijd. Maar
jij kwam 1-0 achter.
Op een gegeven moment was het ook niet te houden. En ook een paar geweldige goals. En ja, jullie maken veel wedstrijden mee in stadions, maar... Bij zo'n wedstrijd als Feyenoord voorkomt, dan ontploft echt de Kuip.
Ja, niet normaal.
Dat kun je bijna niet beschrijven. Heel lang geleden hadden we wat Amerikaanse vrienden vanuit school een keer meegenomen naar Feyenoord Ajax. En die wisten niet wat ze overkwam.
Nee.
Dan scoorde Feyenoord ook en dan gaat natuurlijk dat stadion gaan bewegen.
Ja. Ja.
En dan zie je mensen die denken, wat is dit joh?
Ja.
Terwijl sport is natuurlijk heel groot in Amerika, maar dat het hier nog intenser wordt beleefd als dat mensen al een half uur of een uur van tevoren zijn. Niet tussendoor even zoals een hotdogje gaan halen of zo.
Nee,
dat, echt, dat is mooi om andere mensen dat mee te laten.
Ja, in Amerika maken. Is het entertainment en hier is het gewoon leven of dood.
Ja,
bijna wat anders.
Ja. Ja. Tuurlijk, en is, heel veel Amerikaanse sport zit ook iets anders in elkaar met time-outs en natuurlijk. Maar en die vonden het wel prachtig.
Roy, Feyenoord is eigenlijk het enige clubje van je oude clubjes waarmee het goed gaat.
Zo kun je wel zeggen.
Welke club?
Nou ja, Deportivo gaat er niet goed, maar ze staan wel eerst op dat niveau. Dus
op het derde niveau?
Nee, okay, eerst op het derde niveau is...
Nee, oké, maar de laatste 2-3 jaar zitten ze steeds net dicht tegenaan of net niet. Maar Ja, nu hebben ze alles in eigen hand met nog een aantal wedstrijden om in ieder geval terug naar de Segunda Division te gaan. En dat is in ieder geval de eerste stap. En Tenerife staat volgens mij middenmoot in de Segunda. Ja, en Bayern, weliswaar nog steeds kwartfinale Champions League, dat is morgen, maar die hebben ook wel eens een succesvolle seizoen gehad.
Ja, maar het lijkt me duidelijk dat je om Vitesse het meeste zorgen maakt, hè?
Ja, dat eigenlijk degraderen is eigenlijk de minste zorg op dit moment. Het is de vraag als je het een beetje de verhalen mag geloven of de club überhaupt nog bestaat. En als je daar zoveel aan te danken hebt zoals ik, dat doet dat best wel pijn als het inderdaad zover komt.
Nee. Maar word je er een beetje, een beetje gelaten van boos? Of?
Nou, boos. Het is gewoon zonde dat die club zo naar de klote geholpen is, om simpel te zeggen. Ik bedoel, je kunt sportief succes hebben of het kan een keer sportief een keer niet meezitten. Maar dat nu het voortbestaan van de club in geding is, dat is natuurlijk nog erger als dat je misschien een keer dan maar een keer moet degraderen. Ik bedoel, Edward Sturing zei het gisteren ook al van, dat is nog het ergste of die club wel nog bestaat volgend jaar. En de interim crisismanager die gaf natuurlijk die woorden al aan. Dus geef al aan dat het heel zwaar gaat worden.
Ja. Jij bent zelf in 2016 gestopt met de cursus. Waarom eigenlijk?
Ik ben één dag geweest. Er waren wat privé wat dingen aan de hand waar ik me niet volledig kon focussen. En als je zoiets doet, dan weet ik van de andere cursus voor UEFA wist ik al dat je... volle bak moet. En dat kon ik op dat moment niet voor mezelf. En toen heb ik die keuze gemaakt. En later, was ook de periode dat ik natuurlijk assistent was. En op een gegeven moment merkte ik dat assistent trainer zijn pas gewoon bij mij. Dus heb ik dan niet meer de behoefte gehad om dat hoogste diploma ook nog te halen. Want voor wat ik graag doe, is dat ene hoogste diploma meer dan genoeg.
Ja. Maar wel overwogen om het, toen je het diploma daarvoor had, wel dat je dacht van, ik wil dit eigenlijk wel gaan proberen.
Ja, dus dat was toen ook, maar wel. Nee, dat was ook de bedoeling. Maar soms gebeurden wel eens dingen, er kwam wat tussen. Dus daar heb ik zelf de keuze gemaakt om op dat moment mee te stoppen. Om misschien op een later moment nog wel te doen. Maar op een gegeven moment paste dit assistenttrainer zijn bij mij. Dus voor mijn eigen gevoel dat ik mijn ei erin kwijt kon. Dus heb ik niet meer die behoefte gehad om dat laatste stapje nog te doen.
Ja. Wanneer was je eigenlijk het meest gelukkig in je leven?
Nou, ik denk totaalpakket was München wel. Ook gewoon met niet alleen het sportieve. Je speelt bij een van de allergrootste, best georganiseerde en een gezonde club. Dat is natuurlijk bij anderen ook nog wel eens wat anders. Ja. Maar ook gewoon met vrouwen en kinderen was gewoon... Ja, München was gewoon een heerlijke stad om in te wonen. Je zit overal relatief dichtbij. Naar huis rijden was een paar uurtjes, dus... Nee, het was gewoon een hele fijne stad om in te wonen.
Ja, wat maakte het dat die periode ook het meest gelukkig was? Los van
begin
dat het fijn was?
Ik had dan de keuze gemaakt dat ik bij Deportivo dat ik wel genoeg vond. En er waren ook wel wat probleempjes met de voorzitter. Of beloftes die niet werden nagekomen. En toen hoorde ik redelijk snel na het seizoen al dat er interesse was van een aantal clubs. En uiteindelijk was het Bayern de ploeg die ook de transfersom wilde betalen. Want er was voor toen die tijd best veel. Ja. Nu is het een koopje.
Dat was 19 miljoen euro?
Ja, alles bij elkaar zo'n 19 miljoen euro. Dat was toen de tijd de duurste transfer de clubgeschiedenis van Bayern.
Kan je niet voorstellen?
Nee.
Het is nu een koopje. Gewoon de spits.
Heb je nu de treinkenecht voor?
Ja, precies. Ja, want wat had de voorzitter beloofd dat hij niet nakwam in La Coruña?
Ik kwam natuurlijk aan de situatie dat we helaas degradeerden met Tenerife. Ja. En kon een redelijk snelle Deportivo. Nou, dus de ploeg die UEFA Cup speelde met ambities om in ieder geval ook een keer Champions League te spelen. Ja, zoals het gesprek begon, dan kun je natuurlijk niet steeds verwachten dat je gelijk het eerste seizoen kampioen wordt. Maar nee. Er waren wat beloftes. Als je het goed doet, dan zal die waardering ook komen. Maar die kwam niet.
Die kwam niet?
Ja, toen ik leek dat ik gouden schoen zou gaan winnen, toen wilden ze in één keer wel praten. Ja, dan toen was het voor mij al te laat.
Ja. En toen coach voor Bayern München.
Ja, uiteindelijk wel, ja.
Ja, ze zeggen vaak over München dat het een soort... Ik ben er nooit echt goed geweest, maar dat het niet echt Duitsland is, toch? Het is meer... Ja, het is Hollywood natuurlijk.
Ja, dat is gelukkig. In mijn tijd viel dat wel mee. Maar
viel dat mee?
Nee, maar toen ik die vraag kreeg, want we hadden voor mij zo'n... Of tenminste, de concrete werd, hadden we dat voetvolleytoernooi op Aruba zaten we... En, was Van Gaal ook. En die zei, die had het natuurlijk alweer gehoord van de München. En dat moet je doen. Geweldige stad. Wel heel veel hadden zoiets van, ga je nou München in Duitsland voetballen? FC Hollywood? Maar dat viel reuze mee. Nee, maar dan merk je als je vanaf het moment dat je daar binnenkomt, dat je bij een van de allergrootste clubs ter wereld bent. Ja. Ook qua organisatie.
Waarom was het geen FC Hollywood in jouw tijd? Waarom heb je dat niet zo ervaren?
Nee, omdat die dingen, dat ging vaak meestal om dingen buiten het veld natuurlijk. En ja, dat viel wel in onze tijd, mijn tijd toch wel mee.
Ja, wat voor verhalen hebben we het dan over?
Nou ja, die naam is toch niet voor niks gekomen, FC Hollywood?
Ja.
Nee, natuurlijk, je hebt natuurlijk Matthäus gehad, Effenberg en Heuners op een ander gebied. Maar die zaten ook altijd wel bekend voor zijn duidelijke mening. Hè? Zoals duidelijk mooi altijd noemen, Abteilung Attacke.
Oh ja.
Ja, dus die kan er wel eens een pittig interviewtje geven.
Nou ja, en het was altijd dat Heuners en Kaan en Beckenbauer en Roemenig, die schroomden ook niet om even wat olie op het vuur te gooien, toch?
Ik heb Beckenbauer, toen was ik er nog net niet, die van eens een keer, want als we Champions League reisden, dan bleef altijd een afloop, en dan hadden we na afloop van de wedstrijd altijd een banket met de sponsoren, omdat je natuurlijk de volgende dag terugvloog, en dan was degene met de hoogste en functie deed altijd even een speech. En ja, als je dan verloren had, dan zeiden ze ook echt wat gevonden werd. Maar die hadden ook alle drie die status om dat te doen. Als je kijkt, Beckenbauer, die was dan een soort van president, eerpresident. Maar als die vond dat het niet goed was, dan zei hij dat ook. Terwijl je dan denkt, je bent een functie, ja, dat maakt ze niks uit. Maar die drie hebben ook die status om dat te kunnen.
Want je zei het al even, je bent op reis geweest met Bayern.
Ja.
Waar kom je allemaal niet, joh, met die Bayern Legends? En de commerciële afdeling en alles?
Ik mag ambassadeur zijn voor Bayern, dus je wordt regelmatig ingezet. En misschien ook het voordeel dat ik een aantal talen spreek, dat helpt misschien ook mee. Maar het is, ja, je wordt op verschillende dingen word je ingezet. Het kan bij een wedstrijddag zijn, langs de sponsoren te gaan. 3-4 keer per jaar spelen we een potje. Ja, en ik was nu dan in Thailand, omdat daar in samenwerking met de DFL een grote watchparty was opgezet voor Bayern tegen Dortmund. Want daarvoor, net dat ik aankwam, waren we naar voetbalveld en speelden de twee lokale fanclubs van Bayern tegen Dortmund, speelden een potje tegen elkaar. En dan merk je het fanatisme. En ja,
daar staan dan 20 Thai in Bayern in Dortmund shirts
tegen elkaar te spelen. Nee, maar het is... Want Bayern heeft ondertussen 3 kantoren in het buitenland. Je was er straks voordat we begonnen al... Nee, ze hebben er eentje in New York, eentje in Shanghai en sinds een aantal jaar in Bangkok. Omdat al die markten te kunnen bespelen. Ja. En ze gaan, want je ziet tegenwoordig dat in de zomer bij al die grote clubs over de hele wereld op trainingskamp gaan. En ja, Bayern gaat komende zomer, geloof ik, sowieso naar Seoul een aantal dagen. Mede natuurlijk vanwege Min Jae Kim in de gelederen. Ja. Ja, dus dan vinden ze het ook prettig om daar...
Nou ja, ze moeten wel, want in Thailand en Aziatische landen is het Premier League, Premier League, Premier League.
Ja, China gaat Bundesliga nog wel, maar Thailand is het met name vooral Premier League. En ja, dus die mensen, die hopen natuurlijk stiekem misschien dat Bayern alles maar een oefenwedstrijd komt spelen. Want die hebben het alleen maar over Harry Kane.
Ja, precies. Ja, omdat hij uit de Premier League komt.
Nee, maar ze proberen gewoon overal op de wereld actief te zijn. Ik bedoel, een andere ploeg ook. En ze hebben natuurlijk van die soccercamps over in al die landen. En misschien nog meer andere samenwerkingen. Want we mochten ook, waren ook uitgenodigd bij de premier op bezoek te gaan. En die is natuurlijk vooral ook in dat soort dingen geïnteresseerd. Want niet alleen wat Thailand voor Bayern kan doen, ook maar wat kan Bayern voor Thailand doen. Ja. Dus grappig om bij dat soort gesprekken
dus
erbij te zitten.
Dus zit je ineens bij een staatshoofd. Het staatshoofd is de koning volgens mij.
Koning, dat is de koning. Nee, dat is de premier die sinds een jaar er was. Dus die... Het was net zo'n officiële vergadering met tegenover elkaar. En de premier was ook de enige die via het microfoontje praatte. We kwamen die ruimte binnen. Er stonden natuurlijk 5 of 6 cameraploegen stonden al en een paar fotografen.
Ja.
Dus ik zei tegen de bestuurder dat erbij was. Nou, we zijn hier niet geheim in ieder geval.
Nee.
Maar met wat voor namen ben je daar dan onderdeel van?
Giovanni Elbo was in principe het gezicht van die Legends afdeling. Ik ben zelf dan heb je Paolo Sergio, C. Roberto, Klaus Augenthaler, dus voor de wat oudere mensen die hier naar kijken, ook een grootheid in Duitsland, wereldkampioen, Ivica Olic, Daniel van Buiten, Claudio Pizarro, mijn spitscollega 4 jaar lang, we hebben nog meer. En Raymond Aumann, de oud-keeper, die werkt al heel lang al binnen de club. En die is nu van de afdeling fans ook naar deze Legends-afdeling gaan. Want er is steeds meer te doen voor dit soort afdelingen. Want ik zie onder andere Liverpool en Engeland, die zijn daar ook vrij groot. Omdat ik Sander Westerveld, waar ik natuurlijk een tijdje mee samen speel, die zie ik ook regelmatig op pad zijn. En het speren zo gewoon ook niet alleen de mensen in Duitsland... benieuwd naartoe te gaan.
Krijgen.
Ja, maar ook gewoon de wereld over. Dus ik mocht, vorig jaar ben ik ook in Mexico stad geweest. Nog bij een studio van de collega's van jullie van ESPN Mexico ben ik toen nog geweest. Daar ging het niet over Bayern. Ging het alleen over de Eredivisie en de Mexicanen natuurlijk. Maar...
In Duitsland gaan ze wel goed met oude grootheden om, geloof ik, hè?
Ja. Ja, maar dat is over het algemeen in het buitenland wel.
Ja.
Dus in Nederland wel eens wat anders.
Ja, hè? Hoe erg... Hoe merk je dat? Of hoe,
waarin voel je de waardering het meest?
Oh nee, dat gaat niet om waardering. Maar ja, ik bedoel, dat moet je zien of meemaken om dat te begrijpen, denk ik. Ik bedoel, ik kan me ooit een keer herinneren, volgens mij dat Clarence Seedorf, toch een grootheid in Nederland, dat hij, ik weet niet meer met welke, ik dacht met...
Met AC Milan bij Ajax.
Ja, dat hij uitgefloten werd. Wel, het is een kind van de club.
Ongelooflijk
ja,
dat.
Ja, ik bedoel, dat soort dingen, dat zou je in het buitenland niet zo heel snel kunnen voorstellen. Ja, of je moet wisselen tussen twee rivaliserende clubs. Maar ja. In principe de waardering voor sporters is gewoon groter. Maar noem dat zo uit te leggen is moeilijk. Dan moet je meemaken om dat te zien.
En waarin zou het hem in Nederland zitten? Dat wij daar gewoon slecht in zijn.
Of wij zijn er gewoon iets nuchter in. Van, ja,
zijn toen, wij te nuchter of zo?
Ja, of toen was toen. En, ik weet het niet. Kan ik moeilijk uitleggen. Ja. Je hoort het natuurlijk op verschillende terreinen natuurlijk.
Ja.
Ja, maar ja, ik denk dat wij Nederlanders gewoon te nuchter zijn voor dat. Niemand
ja, maar Duitsers zijn ook nuchter, toch?
Ja, zeker.
Ja, maar Duitsers hebben, het is wel heel generaliserend dit, maar vanuit een bepaald respect of zo.
Mm-hmm. Nee, maar dat heb ik ook in Spanje, overal als je in Engeland van de zomer speelden we tegen Chelsea Legends. Stond ook ten ere van Gianluca Vialli, want die... En aan de opbrengst ging ook naar zijn kankerfoundation waar hij had gegeven. Zijn vrouw en dochters waren daarbij. Maar dan merk je ook, wij hadden natuurlijk ook wat jongens die in Engeland gespeeld hebben. Gewoon, maar ja, als je merkt daarbuiten dat fans dan naar het hotel komen puur om die Engelse spelers, tenminste de Bayern München spelers die in Engeland gespeeld hebben, om nog even te zien. Ja, dat zegt dan voor mij genoeg.
Ja, en hier in Nederland kan je gewoon rustig over straat.
Ja, maar dat gaat in München ook wel hoor.
Ja?
Ja hoor. Dat de huidige spelers, want in mijn tijd kon je al rustig over straat. Ja, er lopen wel meer beroemdheden daardoor de stad. Ik heb wel eens met mijn vrouw zitten lunchen dat Boris Becker aankwam lopen.
Oh ja?
Dus, ja. Met zijn toenmalige Nederlandse vrouw.
Of vriendin.
Nee, maar de vlam.
Nee, maar die heeft natuurlijk een lange met een Nederlandse dame geweest.
Ja. Roy, we gaan straks nog uitgebreid over het Coruña-avontuur, want daar willen we natuurlijk nog van alles van weten. We
gaan eerst de quiz spelen.
Oh.
Ja. Roy Makaay maakte als dispensatiespeler deel uit van Foppe de Haan voor de Olympische Spelen van 2008. Hoeveel van de in het totaal 18 spelers in de Nederlandse selectie kan je noemen in 30 seconden?
Nou, Roy mag beginnen, want het zijn...
10 sowieso.
10?
Oh. Ja. In 30 seconden?
In 30 seconden?
Ja.
Oké, nou dat...
Ik moet nu weer snel een antwoord geven van jou.
Ja.
Als je gaat eerst oefenen.
Ja, maar dit is toch vreemd. Dit doet ze dus elke week. Ik moet gewoon
ik moet gelijk antwoorden. Ja. Dus hij gaat eerst even vertellen.
Maar het was jouw team.
Ja.
Dus
nou, was niet mijn team.
Geef me even één minuut.
Ik was de aanvoerder. Was
nee, niet één minuut. Onzin.
Ja, maar dan kom ik er ook tot meer als ik erover mag nadenken.
Ik ben hier helemaal klaar mee.
Oké, dan doe ik... Ja, maar we moeten het toch een beetje moeilijk maken.
Nee, maar als ik
nog... Nee, ja, maar dit gaan we... Alsof jij op 11 gaat komen hier.
Ik wil wel 11 proberen.
Oké.
Nou, 12 lukt me makkelijk.
In 30 seconden?
Oké. Nou, we gaan...
Nee, wacht. 12 lukt makkelijk. Doe ik wel 13.
Nou, dan...
Dat mag ze doen, hè?
Nee,
dat mag ze doen.
Nee, dat
maar
dan
gaan we. Jij laat hem zo makkelijk ook.
Ja, alsof ik denk
ik denk dat ik ze bijna alle 18 weet.
Ja. Oh ja, 13, Vree. In 30 seconden, daar gaan we.
Veldhuis, Vermeer, Erik Pieters, Marcellus, Roy Berends, Emanuelson, Kees Luiks, Hedwigs Maduro, Snow, Babel, Roy van Drenthe, wie is er nog meer in het? Wie speelde voor hem? Makaay. Heb ik nou één tekort?
Ja, 12 zijn het.
Oh, wat erg dit. Wie mis ik nog?
Kenneth Vermeer.
Nee, die had je gezegd.
Veldhuis.
Ja, Veldhuis maar. Hè.
De Guzman. Heb ik die niet gezegd?
Nee. Kelvin Jongerpin.
Nee, die was ik vergeten.
Marcellus.
Marcellus heb ik gezegd.
Gerald Chabon. Q-Jalins.
Heb ik de Guzman niet gezegd?
Nee, na de...
Ja, daarna. Roy Makaay noemde je pas heel laat.
Klopt.
Otman Bakal.
Ja. Oh, Bakal, die had ik ook nog wel geweten.
Ik vind het knap hoor, dat je er zoveel wist.
Ik vind het ook knap.
Ja, ik vind het vervelend dat jij niet een beetje mee hebt gedaan.
Ja, nee, maar op 10 dat was ik. Ik was misschien op 8 gekomen of zo.
Oh nee, ik had ze.
Maar ja, het zijn alle 18 denk ik wel.
Heb ik Kees Luiks gezegd?
Ja, die, ja. Heb, hè? Ja, die heb. Nou, zo niet zei, die had geen minuut gespeeld. Dat
heb, ik, heb ik de Woesman niet gezegd?
Nee. Nee, na afloop. Nou, ja, Kees is voor mij. Een van de. Ik denk de enige die geen minuut gespeeld heeft, denk ik. Ja. En met Piet en Piet Veldhuis. Omdat
dit,
keepers...
dit knippen we eruit, vindt Kees het leuk.
Ja, dat, nee, hoor, dat houden we er lekker, houden we gewoon lekker in.
Nee.
Roy Makaay staat op een gedeelde derde plaats als het aankomt op Nederlandse doelpuntenmakers in de Champions League of Europa Cup 1. Slechts 16 Nederlanders haalden de dubbele cijfers in het belangrijkste clubvoetbaltoernooi van de wereld. Hoeveel van deze 16 kan je noemen in 30 seconden? 6 van deze komen uit het tijdperk van de Europa Cup 1.
Oh ja, dat wil ik vragen. Oké.
Ik begin wel. Ik zeg 3.
Vier lukt me ook wel.
Oh, 6 lukt me ook nog wel.
6 meteen. Ja, hey, ik ga niet meer opbieden. Ik ben er helemaal klaar mee. Milan, jij moet nu opbieden tegen deze quizcode.
Maar wil je die vraag niet meteen weggooien? Want 16 dubbele cijfers was het vraag.
16 in de dubbele cijfers. 10 of 6 meer. Ervan komen uit Europa Cup 1.
Ja, oké. Okay. Nou, 7 lukt me ook wel. Ja?
Tuurlijk. Wel leuk als anderen wel gaan.
Heb je de antwoorden al?
3, 2, 1, go.
Roy Makaay, ja. Ruud van Nistelrooy,
ja.
Patrick Kluivert,
ja.
Claire Seedorf, ja. Klaas-Jan Huntelaar,
ja.
Arjen Robben,
ja.
Robin van Persie,
ja.
Johan Cruijff,
ja.
Piet Keizer,
ja.
Neeskens, nee, denk het niet. Nee. Ronald Koeman,
nee.
Jawel.
Ja, wel, sorry.
Ik zie hier van buiten een beetje aanschudden.
Hij zit al op 9. Ja. Ah, dit heb je klas gedaan, jongen. Ja. Ik ben trots op je. Ruud van Nistelrooy, 56.
Ongelooflijk, hè?
56 goals. Doe normaal. Arjen Robben, 31. Patrick Kluivert, 29. Je hebt er ook 29. Robin van Persie, 25. Johan Cruijff, 19. Marco van Basten, ook 19.
Oh, ja.
Klaas van Huntelaar, 14. Koeman, 13. Wesley Sneijder 12, Piet Keizer 12, Sjaak Zwart 12, Luc de Jong ook 12, Seedorf 11, Willem van Hanegem 10 en Gould Willy van der Kuilen ook 10. Roy Makaay maakt deel uit van een gezelschap van 11 Nederlanders die wedstrijden in het eerst van FC Bayern München hebben gespeeld. Hoeveel van deze 11 kan je noemen in 30 seconden?
Oké.
Okay. Ja, ik sta achter. Ik mag
het eerste elftal gespeeld hebben.
Ja.
Nou, deze gaat voor jou worden.
Ik zeg 4.
8.
Geweldig.
Zij gaat eigenlijk het tellen. Wij zeggen heel spontaan en
kijk,
getal.
Eindelijk is een gast die eindelijk is een gast die dit ook herkent.
Ik sluit me hier volledig voor af. Ik zeg 9.
Hoe lang hebben we?
Ik zeg 9.
Van de 11.
Ja?
Ja, ik pas. Ik ben weg.
Ja, ga proberen ik 10.
Ja?
Probeer ik.
Is goed.
Ik weet er 9 sowieso.
Respect, hè, Roy.
Maar dat is de vraag. Die ene zal wel niet goed zijn, denk ik.
Dat denk ik ook niet.
We weten allebei over wie we het hebben.
Is niet goed.
Nee, Masrohi is niet goed, hè?
Nee, die telt niet.
3, 2, 1, go.
Ja.
Ikzelf,
ja.
Van Bommel, Robben,
ja.
De Ligt,
ja.
Blind,
ja.
Braafheid,
ja.
Martin Jol, Jan,
ja.
Bouters.
Ja.
Nou, ik had ze allemaal in mijn hoofd zitten. Blind had ik al. Raymond Victoria. Nee. Nee. En Masrohi, die telt dus niet.
WK-finale gespeeld.
En die had ik al, Robben.
Ja. De andere.
1, 2,
3,
0. Braafheid.
Braafheid had
Gravenberg.
Ik al.
Oh, Braafheid had ik al. Sorry.
Gravenberg ben ik vergeten.
Sierksee.
Natuurlijk, ja. Die hebben 2 wedstrijden. Ja. Nee, dames en heren, Victoria.
Martin Jol had ik niet, hoor.
Die wist ik wel. Nee, maar Martin Jol, Jan Bouters wist ik wel.
Willem Hesselink.
Nee, ja, ik ben wel eentje onbekende.
Martin Jol, Jan Bouters.
Nee, maar Victoria twijfelde ik over, ja. Of die...
Gravenberg, Sjerk.
Nee, Gravenberg, Sjerk.
Ik was op 8 gekomen.
Nee, maar dames en heren, ik wist 8 of 9 red ik wel, maar...
Ja, toch netjes, hoor.
Okay. Maar van de meeste...
3, 2, 2.
Ja, maar de meeste heb ik ook samen gespeeld.
Ja, daarom, ja.
Sinds Roy Makaay de gouden schoen won als Europese topscorer, slaagden er slechts 10 spelers in deze bokaal te winnen. Hoeveel van deze laatste 10 gouden schoenwinnaars kan je noemen in 30 seconden?
Ik had gehoopt dat je de Nederlands zou zeggen. Die zijn,
ja,
makkelijk.
Ja.
Er zijn er maar 4.
In totaal.
Ja, Kief van Basten.
Van Nistelrooy en jij?
Nee, Van Nistelrooy niet. Nee. Oh. Kief van Basten, Kees Kist.
Oh, wauw.
Ze blijft elke keer maar...
tellen, het is toch ongelooflijk.
Dat was de vraag ook, hoor. Nee.
Weet je wat, ik begin wel gewoon. Ik wil liefst...
Na mij 10.
Nou, ik kan er wel 3 noemen.
5.
6. Na jou 10.
Ik ben weg.
Gast! Doe nou even mee.
Hey, ik vind het wel leuk. Dit is jullie hele tijd.
Ik had het net in mijn hoofd. Nou, weet ik niet meer.
Nou, je mag voor mij nog wel even doortellen, hoor. Ja, dat zei ook de hele tijd.
Ja, 6 red ik ook wel, maar 7 red ik niet.
Nee?
6 weet ik wel. Ja, 2 zijn sowieso heel makkelijk.
Oké.
Okay. Ik denk dat ik er eentje weet. Doe die...
Maar nu heb je sowieso verloren,
doe
hè?
Doe maar dan.
Ja, maar moet ik 7? Moet ik 7?
Nee, ja, probeer ik 7. Nee, ik doe al 6. Nee, ja. Ik doe al 6.
Nee, ja, dit 7.
Kom op nou, wat zit je nou vervelend te doen?
Omdat ik zit te
hij wil graag dat de gasten doen.
Wacht, misschien kan ik 8.
Nou, dan heb je 5 seconden om daarachter
te komen. Hou nou even op. Doe ze voor rustig, joh. Nou, doe maar 7. Ik
Roy, mag,
6.
Mag het
dan? Ik het zeker?
Nee, maar...
Ik heb vertrouwen in je, Roy.
Proberen.
Kom maar op.
Messi, Ronaldo, ja. Ronaldo.
Tweede Ronaldo is niet goed.
Forlan.
Ja.
Suarez.
Ja.
Eto'o.
Nee.
Raul.
Nee.
Chardel, dat was voor mij. Hendrik Larsen was ook voor mij. Maglas was ook voor mij. Ja. Nee, ik ging... Sorry.
Geeft niet.
Mag ik proberen?
Ja.
Ja.
Suarez had je al gezegd. Forlan had je al gezegd.
Ik dacht dat Eto'o.
Totti.
Ja.
Immobile.
Ja.
Haaland. Lewa.
Ik heb alleen maar aan die tijd zitten denken.
Ja.
Ben ik aan de
ook niet?
Nee, ik dacht dat hij...
Drogba.
Nee.
Thierry Henry?
Ja.
Nou. Netjes.
Maar goed, ik krijg geen...
Nee, ik was de actuele vergeten.
Ja, en Luca
Haaland natuurlijk vorig jaar.
Haaland, Lewandowski. En Tony nog. Luca Tony.
Oh, Henry, ik vond het een goede strijd.
Ja, het was een beetje Catenaccio.
Ja. Ja, dit is echt...
Gewoon,
hij heeft hem gestolen.
Hij heeft niet één keer meegedaan.
Nee, gestolen overwinning.
Ja, gewoon. Ik de tweede keer werken.
Dus dat is een tactiek. Als er meer als 4 is, doe ik niet meer.
Nee.
Trek ze gewoon terug. En kijk
maar ik moet zeggen, jij zei ooit van ik vind dit niet leuk, want ik weet te weinig. Maar je weet stiekem best wel veel.
Ja, misschien ook wel stiekem steeds even tellen.
Ja,
maar je mag toch gewoon tellen?
Ja, ik
je
vind
moet toch wel een soort inschatting kunnen maken van...
Jawel, maar het mag wel iets sneller. Maar goed. Die Olympische Spelen, Roy.
Ja.
Hoe was dat eigenlijk?
Ja, de eerste zijn mooi. Andere voor mij kloot. Omdat ik in de eerste wedstrijd natuurlijk gelijk geblesseerd raakte.
Ja.
Waar we in de derde wedstrijd pas achterkwamen. Omdat ik een breukje in mijn voet had.
Tja.
Nee, het hele aanloop naartoe was natuurlijk mooi. We zijn eerst naar Hongkong geweest om even aan het weer te wennen. Het was daar ook vrij warm. Even,
echt een leuk team.
Ja, alleen ja, je gaat dan natuurlijk voor een medaille. En
ja.
Van de Olympische Spelen krijg je zelf niet zoveel mee.
Nee.
Want omdat we zaten de eerste twee wedstrijden zaten in Tianjin, iets ja, 60, 70 want ik weet, mijn vrouw is nog geweest de eerste twee wedstrijden.
Ja.
Als je vanuit Beijing ging, dus een snelle trein die kant op. Waar we tegen Japan gespeeld hebben, weet ik niet meer. En dan de kwartfinale tegen Argentinië, waar ik dan in mijn gewone kleren op de bank zat, was Shanghai.
Ja.
Nee, je gaat er naartoe omdat je een medaille wil winnen. En als je dan zelf in de eerste wedstrijd en daar eigenlijk nog... anderhalf wedstrijd doorspeelt met achteraf
een bovenvoet. Maar voelde je niet, je was toen al wel een beetje, al een stuk ouder natuurlijk. Ja. En ken je lichaam hartstikke goed.
Nee, oké, okay, maar ik bedoel, ik weet nog wel eens tegen Nigeria. Dat was een schot en die centrale verdediger van Spanje, van Sparta, Adelaide. Ja, ik zeg maar, net na het schot kwam ik nog tegen zijn onderkant van zijn voet. Dus ik voelde wel pijn, dus we deden in de rust doe je schoen uit. Ja, dat ging gelijk opzetten. Dus het was wisselen naar het ziekenhuis, maar ze kon niks vinden. Ja, ik ben wat gewend in mijn carrière, dus heel veel pijnstillers erin. En dat ging op zich wel. Toen we besloten dat misschien tegen Amerika starten was te groot risico. Toen de spelers weg zijn, ja, dat kan ik nu wel vertellen, ging er een spuit mijn voet in. Dat wist toen alleen de dokter, de FOP en ik dan, dat ik dat zou doen. Dus iedereen naar buiten voor het geval dat. Nou, er was niks aan de hand. Toen kwamen we in één keer achter, dan moest ik er alsnog in. En die derde wedstrijd ja, met heel veel gewoon met pijnstilling gewoon gespeeld. Geen spuit meer in mijn voet of zo. Maar dat is de enige keer in mijn carrière dat ik een penalty heb afgestaan.
Maar hoe was die aanloop naar dat toernooi toe? Want je met allemaal jonge gasten natuurlijk. Jij bent erbij als oudere. Hoe was dat?
Ja, was leuk. Ik bedoel, natuurlijk met de Guzman die je straks vergat.
Ja.
Daar speelde natuurlijk al mee samen. En je kende natuurlijk wel een aantal jongens. En ik had natuurlijk al een gesprek gehad met Fop omtrent. En ja, met name daarin, we hadden voor mij net voordat we gingen. Want ik was ook net terug van een blessure. Want ik had net het einde van het seizoen mijn enkelbanden gescheurd. Dus ik was net op tijd fit voor de bekerfinale waar ik toen kon invallen. Toen hadden ze nog voor de zomerstop een oefentoernooitje in Zweden. Tegen Zweden nog. Voor mij was dat ideaal. De meeste hadden daar geen zin meer in aan het einde van het seizoen. Dan wil je op vakantie.
Maar ik kon net weer.
Nee, maar ik denk, kan ik nog even twee wedstrijden spelen voordat ik op vakantie ga?
Ja.
En daarna gingen we naar Hongkong. En daar leer je, nadat de selectie bekend was, Piet Veldhuizen. Die kende ik al van jongs af aan. Dat was mijn overbuurjongetje. Dus nee, maar met name in Hongkong leer je elkaar natuurlijk wel goed kennen.
Het was in de tijd dat jij bij Feyenoord speelde. Je kwam natuurlijk terug met, of niet terug. Je kwam hierheen met, de oudjes zouden het wel even gaan doen. Wat zijn nou de woorden die passen bij die 3 jaar bij Feyenoord? Want je hebt 36 goals gemaakt in 83 competitiewedstrijden. Laatst bij ESPN hebben we die goals nog een keer op rij gezet. Nou, het is niet normaal. Wat een mooie doelpunten dat waren. Wat zijn de woorden die passen bij die periode?
Nou, dat niet gehoopt geworden is wat we van tevoren gehoopt hadden. Ik bedoel, we waren met een bepaald idee natuurlijk gekomen. In eerste instantie, toen is Peter Bos is toen bij mij in Spanje op bezoek geweest om me over te halen om het te doen. Ik had Gio natuurlijk een paar keer gesproken telefonisch. Als we het doen, dan komen we samen.
Ja.
Hij kon natuurlijk makkelijker weg. Voor mij had hij een clausule, als ik goed heb, in zijn contract staat weg. Bij mij moest wel natuurlijk voor betaald worden. Maar aangezien ik aangaf bij Bayern dat ik terug wil naar Nederland, hebben ze daar niet moeilijk over gedaan. Want ik weet dat ze bij andere clubs 2, misschien 3-voudig hadden kunnen krijgen. Maar omdat ik zelf aangaf, het is mooi. Tenminste, ik ga terug naar Nederland.
Maar moest je echt overgehaald worden?
Nou, je wil het plan weten natuurlijk erachter. Want je gaat van een van de allergrootste clubs ter wereld natuurlijk naar een Nederlandse topclub. Maar je wist natuurlijk dat Feyenoord een moeilijk jaar had gehad. Van Marwijk natuurlijk gesproken als trainer. Wat zijn idee erachter was. En was inderdaad het middel met een aantal wat ervaren spelers. De talentvolle jonge jongens. Ik bedoel, Wijnaldum had het jaar voor zijn debuut gemaakt. Ja, om die in eerste instantie. En dan in het tweede jaar het geld investeren in de middencategorie qua leeftijd. Maar ja, achteraf bleek dat geld er niet helemaal was natuurlijk.
Nee.
Nee, dus we begonnen natuurlijk fantastisch. Want de winstop stond nog van eerste.
Ja.
Alleen toen bleek uiteindelijk wel met blessures dat de breedte van selectie was niet goed genoeg nog op dat moment om tot het einde van het seizoen mee te doen. En ik weet, want de eerste wedstrijd na de winstop was gelijk PSV die verloren van 1-0 of 2-1. Ja, waardoor het eigenlijk momentum richting hun ging. Terwijl we daarvoor tot aan de winstop, stonden eerst. En uiteindelijk, wat nog een klein pleister op de wonden was, de bekerwinst. Wat natuurlijk ook al toen, 15 jaar geleden was dat Feyenoord daarvoor de beker had gewonnen. Dus, en ik was gelukkig net op tijd fit voor die wedstrijd, want ik had een AZ uit de wedstrijd uitgeschopt waar ik mijn enkelbanden scheurde. En daar denk je van, dat is het einde seizoen. Maar dan weet je dat je een bekerfinale gaat spelen. Dat geeft dan misschien nog ergens iets in je lichaam wat kracht om dan misschien net een weekje sneller fit te zijn als wat gepland stond.
Ja, en daarna nooit echt meer echt aanspraak kunnen maken op die titel. Hè?
Nee.
Nee.
Nee, je kon er moeilijk over doen. Nee. Maar nee, we hadden, ik zei van het eerste jaar, ik zeg dan de winst, we speelden ook echt heel goed. We begonnen geweldig met 4 wedstrijden overwinningen. Ron Vlaar, die geloof ik in de 2e of 3e wedstrijd als een kruisband scheurde.
Oh, ja. Zo toen, ja.
Ja. Ik zei, tevoren kregen we een aardige, op ons kloten, sorry voor het woord, in Eindhoven. Maar ja, daarna wonnen we er weer 3 achter elkaar. Dus
ja,
we gaan natuurlijk met heel veel, als je kijkt, ik stond aan de spits. Met dan had je achter de Guzman, Nicky Hofs, Luigi Bruins. De Guzman speelde vanaf rechts, Hofs op 10 en Bruins van links. Maar de 3, die konden alle 3 10 spelen, dus ja, dat kon er wel eens variëren. Gio natuurlijk daarachter met Nouria Sahin. Talentvolle jongen die ook een fantastische carrière daarna gehad heeft. Die mede door het Van Marwijk hier trainer was, kon hij hem een jaar huren van Dortmund. Ja, Tim de Klerk speelde geweldig. Alweer Lucius, Hofland en dan Vlaar. Dat werd dan Bahia. Maar ja, dan merk je als je al een centrale verdediger zo snel kwijtraakt.
Verschil, ja.
Nee, dat kun je niet veel meer opvangen. Natuurlijk nee. Michael Mols was dan was mijn stand-in. Die was natuurlijk nog ervaren jongen erbij gehaald, dus Landsaat kwam er later nog bij, dus maar ja, je hoopt van tevoren om kampioen te worden, dat is helaas niet gelukt.
Nee, dat lukte natuurlijk wel bij Deportivo. Wat is nou het allermooiste als je terugdenkt aan die tijd?
Dat is sowieso mijn allermooiste prijs die ik gewonnen heb. Ik bedoel, dat je bij Bayern München kampioen wordt. Ja, dat twee keer in vier jaar tijd, dat is eigenlijk normaal.
Ja.
Maar met een ploeg kampioen worden, ja, tot nu toe de enige keer in de clubhistorie. Ze hebben al een keer de kans gehad, wat we in het begin van het gesprek even memoreerden, dat Djukic de penalty miste in de blessuretijd, anders waren ze al kampioen geweest. Dat merkte hij in de aanloop naar die kampioenswerp, merkte hij het wel weer dat heel veel zoiets was in die stad van, oh, het zal toch weer niet. Maar ik weet nog, ik vergeet nooit meer, we gingen van het hotel naar het stadion. Ik heb koeien blauw-wit geschilderd voorbij zien komen. En nee, de hele stad was een rep. Hoe het verschil was voor mij nu wel, dat wij aan een puntje genoeg hadden in de laatste wedstrijd. Alleen ja, we stonden natuurlijk na 20 minuten stond 2-0. Dus ja, het was natuurlijk een groot volksweven zijn na de wedstrijd op zijn open bus door de stad. Ja, er waren van mijn gevoel 5-6 keer zoveel mensen daar als dat er in werkelijkheid in de stad woonde.
Ja.
Nee, dat zul je nooit meer vergeten. En los ervan dat we nu op derde niveau spelen, ja, dat soort titels. Ja, je Prezer zei het al, waarschijnlijk Leverkusen dit jaar, Leicester City. Ja, elk Jan heeft wel een keer zijn sprookje. En ja, anderzijds moet je ook geluk hebben dat Barça en Madrid allebei een keer een minder seizoen hebben. Ja. Maar.
Nee, mooi. Nu ben je volgens mij best een nuchtere jongen. Hoe ben jij in zo'n situatie?
Ook redelijk nuchter. Want ik
ook
weet,
echt nuchter?
Ja, maar daarna moest ik gelijk door naar Nederland zelf al.
Oh.
Dus ik weet nog dat na de wedstrijd hadden er een paar van de meestal van die kappers georganiseerd. Dus het is goed dat we geen beelden laten zien.
Straks was je haar blauw.
Ik was blond.
Ja.
Alleen mijn vrouw is kapster. Die zei de dag erop, nou het is meer geel als blond hoor. Dus en waren er twee die hadden dan een uitzondering. Omdat die gingen trouwen. Dus die kregen een soort, wel een van de spoelingen. Dus als ze gingen douchen was eraf. Maar ik moest me melden in Noordwijk. En toen zei mijn vrouw, ja ik zeg, kun je mijn haar even doen? Ja is goed. Maar ze zei, ja ik zorg dat het goed wit is. Dus ik ben met wit blonde haren en toen gemeld de voorbereiding op de EK.
Maar iedereen was aan de beurt?
Iedereen. Ja, als je niet vrijwillig meewerkte, wij vastgehouden. Ja. Nee, ik bedoel, de foto's zijn er nog. Maar
ja. Was dat ook niet
ik heb wel beter uitgezien.
Was dat ook niet een beetje jammer dat je niet helemaal kon laten opgaan in die vreugde en dat je meteen dan naar Nederland moest?
Ja, want ik ben de dag daarna hadden we nog werden we gehuldigd op de Plaza Maria Pita. Zo met lokale pleinen, dat stond helemaal vol met ontvangst bij de burgemeester. En ja, de dag daarna zat ik in het vliegtuig richting Nederland om te melden voor de voorbereiding op het EK. En op dat moment wist ik nog niet eens zeker of ik erbij zou zitten. Omdat we met een, voor mij 6, 27 spelers richting Zwitserland gingen op trainingskamp.
Ja.
En daar maakte Rijkaard natuurlijk pas bekend wat de definitieve 22 waren.
Ja, ja. Je hebt wat meegemaakt hè, bij Deportivo.
Ja, nee, het was fantastisch als je kampioen wordt, twee keer de Supercup en de beker wint in vier jaar tijd voor een ploeg.
Ja. En ook in de Champions League prachtige wedstrijden gespeeld.
Ja, we waren de eerste ploeg die van Bayern in Duitsland won. Dat was later, Madrid en Barcelona het ook wel eens gedaan, maar tot die tijd had nog niemand van Bayern in Duitsland gewonnen.
Ongelooflijk, hè?
Ja, dat, en achteraf is dat waarschijnlijk de opstap geweest naar mijn transfer naar München. Ja.
Dat lijkt me wel, hè?
Ja, ik heb het nooit definitief bevestigd gekregen, maar kans is vrij aannemen. Want de hoofdscout zei natuurlijk al, nee, ik had je al langer op mijn lijstje staan.
Ja, ja, ja.
Het is wel mooi hoe dat soort dingen dan eigenlijk ook gewoon in elkaar vallen, weet je wel. Van Tenerife naar Deportivo en dan uiteindelijk Bayern.
Het is niet bewust gepland geweest, het is allemaal zo gekomen. En ik zeg, vanaf na Coruña kon ik naar drie clubs en uiteindelijk was het dus Bayern geworden.
Welke waren de andere twee?
Barcelona en Valencia. Barcelona was Rijkaard volgens mij trainer. Alleen ja, uiteindelijk moest er best wel wat over. En toen heb ik te bellen, Heunis en Roemenieke, die belden mij persoonlijk de voorzitter en de manager. Om mij de keuze op Bayern te laten vallen. En het was ook voor mijn periode dat er best wel wat aardig wat Nederlanders speelden bij Barcelona. Maar nee, ik heb nooit spijt gehad. Uiteindelijk was het ook niet een echte keuze. Omdat Bayern, dat begreep ik van Rob Jansen, mijn zaakbenemer, was ook de enige ploeg die echt de transfersom wilde betalen die Deportivo voor ogen had.
En zij bellen jou dan persoonlijk?
Ik werd door Roemenieke persoonlijk gebeld, ja.
Geweldig.
Het was even dat Rob die zei van je wordt dadelijk gebeld door Roemenieke. Dus dat je het weet van die wil je even persoonlijk spreken. En aan het einde van de dag belt Heunis je ook nog even. Okay.
Kon je al een beetje Duits?
Ja, ik kom natuurlijk uit de buurt van Duitsland, dus ik had het op school al gehad, alleen het grappige is, die 6 jaar in Spanje, ja, daar zit het, je kent het wel, want er kwam natuurlijk in mijn naam in de deportieve jaren, kwam er best wel af en toe de Duitse pers voor de Champions League wedstrijden. Dan was dat, stel maar gewoon een Duitse vraag, maar ik antwoord in het Engels. Maar ja, na een week in München, dan Ja, ik weet niet, ja, ik kan niet uitleggen. De experts moeten maar zeggen, maar
dan is het er weer.
Dan is het er weer. Ja.
Maar je kon ze wel verstaan toen, Roemenië en Heuners.
Ja, ja, ja.
Tot slot, denk ik, de band met het Nederlands elftal. Hoe zou je die omschrijven?
Oh. Het hadden meer interlands kunnen zijn.
Ja.
Nee, maar ja, ik kom natuurlijk aan de periode dat we, in vergelijk met nu, dat we een aardige keuze hadden qua spitsen. We hadden er 4-5 meestal die voor één positie in aanmerking kwamen.
Ja, want Van Nistelrooy, Kluivert.
Ja, Van Nistelrooy kwam natuurlijk later. Want ja. In 2000, weet ik nog, waren op trainingskampen en uiteindelijk viel de keuze dan op mij. Want ik weet nog wel dat Rijkaard zei van morgen vroeg, dan komen we persoonlijk op bij de kamers langs voor degene die afvallen. En ik hoorde kloppen. Ik denk, maar het was dan de kamer naast mij.
Oh joh.
Nee, dus als je niemand bezoek had, dan wist je dat je bij de EK-selectie zat.
Maar je hoorde
zat.
Kloppen en deed je ook je eigen deur open?
Nee, later, niet meteen, maar iets later. Maar toen bleek het inderdaad de deur naast mij. Ik weet niet meer precies wie op de deur naast mij zat. Maar uiteindelijk viel Hasselbank viel dan af.
Ja.
En dan was ik, zeg maar, de... Maar dat was Patrick was de nummer 1 en natuurlijk Bergkamp op 10 erachter. En ik was de nummer 2 en ik heb... En Pierre was dan, zeg maar, de pinchhitter.
Ja.
En alleen helaas raakte ik op de laatste training voor de halve finale raakte ik geblesseerd. Want... Ja, ik was echt top voor me dat seizoen ook op de trainingen kunnen laten zien. Ik viel natuurlijk tegen Frankrijk ook invallen, tegen Joegoslavië. Dus denk ik van nou, dan kon de halve finale natuurlijk ook nog wel eens een invalbeurtje. Maar...
Ja. Ja.
En nu lag ik in het ziekenhuis ernaast.
Ja, klopt. Het zijn 43 interlands geworden, 15 als basisspeler, 28 als...
Ja, waarvan de laatste waarschijnlijk van die 15 de meeste nog als rechtsbuiten, denk ik.
Ja, gek hè?
Ja, ja. Heb ik al vaker gespeeld in mijn Vitesse tijd. Ja. Naast Gillaus, toen Gillaus er nog was. Bij Deportivo speelde ik ook nog wel eens als hangende rechtsbuiten. Ja, bij het Nederlands elftal ben ik ook wel eens in die positie gebruikt. Ook in het EK in Portugal.
Ja.
Bij de invalbeurten tegen de kwartfinale tegen Zweden kwam ik op die positie. In de halve finale tegen Portugal. Dus hey, achteraf had je misschien iets meer op je eigen plek willen spelen. Maar ja, dat is de keuze. Want ik weet dat Advocaat in de aanloop naar 2004 eigenlijk met 4-4-2 wilde gaan spelen. Met gebrek aan echte buitenspelers en een overschot aan spitsen.
Ja.
Maar dat werd in Nederland met name vanuit de media niet echt geaccepteerd. En er leden voor mij ook één of twee nederlaag in de oefenwedstrijd. Mm-hmm. Toen, voor de eerste was tegen Duitsland, stapte hij terug op 4-3. En toen koos hij, heeft hij gezegd, voor Van Nistelrooy dat het dicht bij elkaar lag. En dat ik dan de nummer 2 zou zijn. En dat was dat toernooi ook zo.
Is het gewoon een pure pech? Of is het nog iets dat je iemand verwijt? Of iets
ergens? Nee.
Nee, ja.
Wie moet ik wel verwijten?
Nee. Ja, dat weet ik ook niet zo goed.
Nee, maar als je uit 4 moet kiezen, ja, dan hoop je dat de keuze op jou valt. En, dat was de luxe die we... Ja, op dit moment hebben we die luxe belangen na niet. En toen is het natuurlijk een periode geweest dat er altijd wel 4 topspitsen waren. Die ook alle 4 bij grote clubs in Europa speelden.
Maar dat is bizar. Gewoon die vlagen die er dan zijn. Nu weer met centrale verdedigers. Dan heb je weer geen spitsen. Weet je, het is gewoon bizar hoe dat dan werkt.
Spitsen is wel een tijdje een probleem. Maar.
Ja. Ja. Maar ja, het is gewoon zonde als je dan.
Nee, maar daarom hoop je nu dat inderdaad met Sirikzee. Ik ken hem een klein beetje van de fijne periode. Ik zie, in alle respect, ik zie het Italiaanse voetbal niet heel veel. Dus, maar als je de getallen doet, hij het goed. Ja, Brobbey ontwikkelt zich aardig. Dan hoop je dat voor de toekomst dat weer 2 jongens zijn waar we jaren mee vooruit kunnen.
Ja,
Dallinga zetten natuurlijk nog achter. Maar.
Want wie zou jij in de spits zetten op TK?
Oh, ja, als die fit is, Memphis.
Ja.
Als een echte spits is. Ik denk dat Memphis nog steeds een beetje beter is dan een beetje vanaf links komt. Maar...
En als hij niet fit is?
Dan denk ik Brobbey. Maar ja, ik bedoel, daarom was jammer dat hij natuurlijk er niet bij kon zijn. Want dat had hij kunnen laten zien in deze 2 oefenwedstrijden tegen Schotland en tegen Duitsland. Want dat zijn natuurlijk 2 mooie graadmeters om zoiets te testen. Anderzijds was het natuurlijk prettig dat Memphis vrij veel minuten kon maken.
Ja.
Nee, maar Memphis vind ik op dit moment nog steeds dan de beste optie.
Ja, bij Brobbey is natuurlijk ook veel gegaan om de trainbaarheid eigenlijk. Of dingen die hij nog moest verbeteren. Hoeveel is nou echt trainbaar, vind jij? Moeten gewoon echt wel.
Nou, ik ben er ook regelmatig over gevraagd. Dus. Nee, maar dat is wel het verbeterpunt. Ik heb het toen wel eens aangegeven dat als een spits valt tijdens het schieten, dan ben je meestal niet in balans. En dan is het gewoon moeilijk om doelpunten te maken. Dat het een jonge jongen is. Ik bedoel, ik ken de Ajax-opleiding natuurlijk niet van dichtbij. Maar ik weet wel van dat er altijd technisch vaardige spelers waren uit de opleiding. En daar viel bij hem ook nog wel wat winst te behalen. Nou, ik bedoel, hij heeft zich geweldig ontwikkeld na de winterstop. Want vorig jaar kon hij... Volgens de kennis, of tenminste volgens de mensen, nog geen 90 minuten volhouden. Nou, dat lukte natuurlijk makkelijk. Ja, hij gaf het zelf om dit systeem is misschien voor hem ook niet het meest ideale.
Nee.
Ja, maar die heeft zich enorm ontwikkeld. Maar ik denk dat er nog steeds zeer veel rek zit in die jongen. Want hij is natuurlijk loeisterk als aanspoelpunt. En het afwerken, ja, dat trainbaar. Ik bedoel, het op de goede plek staan. Ja, dan kun je mijn optiek kun je niet leren. Want ik ben vaak gevraagd van... waarom stoor je bij die voorzet op ineens bij de tweede paal? Ja, gevoel. Intuïtie.
Ja.
Ik bedoel, je traint. Ik bedoel, als ik met de aanvallers train of aanvalspatronen deed... train je natuurlijk op spits, eerste paal. De standaard dingen, controle spelen, tweede paal of de nummer 10. En iets dan bij de topspits, iets zegt in het gevoel soms dat je een andere positie kiest. Maar dat kun je niet trainen. Je kunt je traptechniek tweebenig... We hebben het in het begin van het gesprek aangehad. Ik heb Frans Thijssen 4 jaar lang als trainer gehad. Die was van echt van de wielcurve methode. Dus
trainen.
Ja, we trainen, maar vooral technische vaardigheden. En dat is geen trucjes kunnen. Nee, is gewoon een bal goed aannemen. Ja, die heeft gezorgd dat ik tweebenig werd. Natuurlijk, er moet nog steeds in je zitten. Want dan zou je iedereen van de straat kunnen plukken. Ik ga jou even tweebenig maken. Maar dan, om je extra wapens te geven. En Bobby is natuurlijk nog een jonge jongen. Relatief. Ik heb dit jaar veel gespeeld. En,
We gaan richting tijdrekken. Onze slotrubriek, Roy. We hebben nog een pittige vraag voor je.
Tijd voor tijdrekken.
Wonen op de Canarische eilanden kan ik het beste omschrijven als...
Na 2 jaar was het wel genoeg geweest, dat vliegen.
Oh ja, je moet natuurlijk elke uitwedstrijd
vliegen. Ja, elke uitwedstrijd. En dat was niet zoals nu met mooie vluchten. Of tenminste, mooie vluchten. Ja. Met chartervluchten.
Een beetje hobbelig.
Nee, het was altijd eerst naar Madrid of Barcelona. En dan de vervolgvlucht naar...
Och, daar word je helemaal gek van.
Dus ik zat er meer in het vliegtuig.
Een sprookje van Deportivo was mooier dan dat van Leicester City.
Absoluut. Maar van Leicester City was ik niet bij.
Het kampioensjaar van Deportivo of het jaar van de Gouden Schoen?
Kampioensjaar. Want ik vind prijs als team belangrijker dan individueel.
Otmar Hietsveld of Frans Thijssen?
Oh, ja, daar kies ik Otmar Hietsveld. Omdat Frans is heel belangrijk geweest als voor mij als jeugdspeler. Die heb ik dan als interim heel kort gehad. Maar Otmar Hietsveld is de beste trainer die ik heb gehad. En het raar is, ik heb niks onder hem gewonnen. Maar gewoon hoe hij als trainer, als persoon was, dat was heel prettig. Maar Frans, dat weet hij zelf, die heeft een speciaal plekje in mijn hart. Omdat ik in die 4 jaar als jeugdspeler enorm veel van hem geleerd heb.
Dat is een hele moeilijke keuze, ja.
Het hoogtepunt van jarenlang Oktoberfest met de Bayern selectie was?
Nou, in het begin was het iets van, wat is het allemaal met die broeken aan? Ja. Als je hem dan in het begin, als je hem niet aan had, dan voelde je je pas opgelaten.
Precies, ja.
Nee, het is gewoon tradities en ik hou ervan dat soort tradities. Want ik was de afgelopen seizoen toevallig met de Legends afdeling. Er lopen ook aardig wat Nederlanders rond hoor, in de ledo's tegenwoordig.
Ja, hè?
Een wit biertje in de Bayernbus moet zeker kunnen na de wedstrijd.
Die tijd werd er... meestal na de wedstrijd wel een biertje gedronken bij winst.
Mooi.
Doen ze nu niet meer, denk ik.
Nee, maar tijden zijn veranderd. Maar ik bedoel, we vlogen bij de competitie na een uitwedstrijd, vlogen we meestal meteen terug naar München. Dus eigenlijk van de weg van het stadion naar het vliegveld hadden we al wat te eten in de bus. En bij winst werd ook gewoon samen met de trainer.
Eén biertje erbij.
Ja, maar bij Maak had het met tijd, was het nog grappig. Avond voor de wedstrijd zaten we toen altijd in een hotel. Dat was tegenwoordig ook wel minder geworden. Mm-hmm. En dan moesten we altijd om 8:30, s'avonds moest iedereen aan de bar komen. Dan wilde je even bij elkaar. En als je daar een biertje wilde drinken, één biertje vond je helemaal geen probleem. Dat deed ik dan niet aan, maar er waren een paar ploeggenoten die pakten een biertje. Maar Heunen stond erbij en de andere bestuursleden. Was geen enkel probleem.
Mooi. Mijn goal tegen Ajax in de Champions League was de mooiste uit mijn carrière.
Nee.
Welk was dat wel?
Met Deportivo tegen Montpellier. In de UEFA Cup.
Even opzoeken hoor.
Mag jij opzoeken, dan mag je dadelijk zeggen Precies. Of het klopt. Maar dat was wel de mooiste voor Bayern München.
Ja, hè? Dat wel.
Als
ja.
ik in de huidige tijd had gespeeld, was ik tot 100 interlands gekomen.
Och, dat weet ik niet.
Jawel.
Ja, met het aanbod aan spitsen misschien. Nu had ik iets meer wedstrijden gespeeld waarschijnlijk. 100 interlands wel heel veel, hè?
Ja, oké. Okay. 80.
Nou, in ieder geval, ik denk meer als in mijn tijd.
Analist bij ESPN of bierbrouwer bij HAPJ?
Oh, het eerste, want het tweede is niet meer dus.
Is niet meer?
Nee.
Is verstopt?
Dat heb je op een blauwe maandag gedaan.
Nee, maar ik had niks met het bedrijf zelf te maken.
Nee.
Het was gewoon het was van Jean-Paul. En we hebben dan 1 biertje samen gedaan.
Ooit ga ik nog aan de slag als hoofdtrainer.
Misschien, maar niet een betaald voetbal als hoofdtrainer, want dat mag ik niet.
Nee.
Misschien bij mijn ander elftal misschien wel, maar niet een betaald voetbal. Dat mag ik niet.
Nee. Heb je hem?
Ben jij dit, Roy? Wat echt geweldig oude beelden.
Ja, dat was de UEFA Cup. Montpellier.
Gaat hij? Hoppa.
Ja, is, ja, snap je het?
Die is mooier dan niet tegen
Ajax.
Als
we Nicole beschrijven, het is uitbraak vanaf een corner?
Uitbraak of vanaf een corner en vanaf de eigen 16 hele veld oversteken. En een geweldig lopje over keeper.
Rennen.
Heel hard rennen.
Heel hard rennen. Prachtig.
Ja. Mooie tijden.
Ja, absoluut. Mooie tijden. Dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan.